Hallo CryptoCoiners, het is vrijdag 5 februari 2021. Stel je hebt nog geen bitcoin, ben je dan nu eigenlijk te laat om het te gaan kopen? Of stel je hebt al wat bitcoin, is het dan nu eigenlijk te laat om nog bij te kopen? Want immers, sinds een jaar geleden om deze tijd is de prijs van bitcoin bijna 4 keer zo hoog. En dat zet je natuurlijk een beetje aan denken. En daar ben je niet de enige, want heel veel mensen in onze CryptoCoiners community stellen die vraag ook. Wat moet je nu doen? Moet je nu nog instappen? Moet je het mensen nog aanraden om hier sowieso aan te beginnen nu die bitcoin zo duur is? Dus daar gaan we zometeen even wat aandacht aan besteden. We kijken natuurlijk ook naar de charts, zometeen op Bitstamp. We kijken even naar de barometer en de trend van de CryptoCoin Scanner. Maar eerst eventjes 2 shout-outs. De eerste is voor Aad. Aad Rog. Je weet misschien, je kunt voicemails achterlaten als reactie op deze podcast. Dat doe je gewoon op de podcastpagina cryptocoiners.nl/podcast. Rechtsbovenaan staat zo'n enorme mooie oranje knop. En heel veel mensen doen dat. Daar komen we nog op terug, heel snel, bij het beantwoorden van een groot aantal van de vragen die zijn gesteld in een speciale aflevering van de CryptoCoiners podcast. Dan gaan we ook even de prijzen verloten, want je weet het, als je een voicemail achterlaat, dan maak je kans op een gratis lidmaatschap van de CryptoCoiners scanner. En de prijswinnaars van januari maken we op heel korte termijn bekend. Maar ik wilde Aad Rog er even uithalen, want Aad heeft namelijk een paar reacties achtergelaten. Die heeft namelijk min of meer zijn eigen podcast gemaakt en per voicemail aan ons gestuurd, waarin hij vertelt hoe hij te werk gaat als hij aan het traden is, wat hij allemaal tegenkomt en zo. En Aad, ik wil je even bedanken voor het feit dat je zoveel tijd en moeite hebt genomen om dat allemaal in een podcast te zetten die je vervolgens in voicemails hebt achtergelaten. Ontzettend leuk dat je dat hebt gedaan. En dan wil ik nog een shout-out doen, en dat is een min of meer anonieme, aan degene die gisteravond bij onze terugkomstsessie was van de cursus Beleggen en Traden met Bitcoin. Misschien volg je de cursus, dan weet je dat je daar een aantal toegangskaarten bij krijgt om mee te doen aan live terugkomstsessies, eens in de 2 weken, waarin je live vragen kunt stellen. Nou, gisteravond hadden we ook zo'n terugkomstsessie en die duurde lang. Volgens mij was het de langste terugkomstsessie ever. We zijn om 7 uur begonnen, volgens mij waren we pas om 10 uur of na 10 uur klaar. En de shout-out is een anonieme deze keer aan degene die gisteren haar verhaal vertelde, waarin ze aangaf in hoeverre zij als zelfstandig ondernemer te maken heeft met de effecten van de crisis op dit ogenblik. De COVID-crisis, de lockdowns, de avondklok en al dat soort dingen. Nou, heel simpel, zij heeft haar bedrijf kunnen sluiten. Ze heeft 2 kapsalons, die kan ze dicht doen op dit ogenblik. En ze komt natuurlijk hierdoor, ook omdat natuurlijk de ondersteuning die je van de staat krijgt 3 keer nergens over gaat, zwaar in de financiële problemen. Dat heeft ze gisteren heel open, heel eerlijk gedeeld. En ik wilde je nogmaals even hier een shout-out doen. Bedankt voor je openheid gisteravond en alle respect voor het feit dat je daar gisteren zo open over hebt gepraat. En ik hoop oprecht, eigenlijk ben ik ervan overtuigd, dat crypto en de mogelijkheid om daarmee te traden en in te beleggen misschien wel eens een enorme uitweg voor je zou kunnen zijn. Maar de shout-out dus, bedankt voor het feit dat je er gisteren zo open over was. Alle respect daarvoor. En ook voor alle deelnemers die erbij waren gisteren. Het was best heel druk, maar iedereen heeft daar toch wel met stilte, eerbied en respect naar zitten luisteren. Oké, tot zover. We gaan naar de charts. En als je dit op YouTube volgt, dan zie je de charts nu ook in beeld. We kijken eerst even naar de Bitcoin versus de dollar op Bitstamp. Ik heb nu de dagchart voor me staan. En hier zijn we snel mee klaar, letterlijk en figuurlijk, want er is niets veranderd ten opzichte van gisteren. We zijn nog steeds bullish. We hebben gisteren een all-time high. Gisteren een piek bereikt, een high bereikt. Dat weet je, dat was die had volgens mij al plaatsgevonden, weet ik niet helemaal zeker. Toen we de podcast aan het opnemen waren gisteren, $38,748. Dat is nu het hoogste punt. De trough, een beetje afhankelijk van hoe je naar de chart kijkt. Ik ben wat conservatiever. Laat ik nog steeds staan op $29,150. Maar ik kan me ook voorstellen dat je zegt van nou, ik zie een latere trough, namelijk op 1 februari... En die staat op $32,333. Ik pak die mee. Prima, niks mis mee. Maar hoe dan ook, het is bullish. En daar gaan we het eigenlijk om. De Keltner Channels, bullish. We hebben daar een signaal gekregen. Dat vond eergisteren al plaats op 3 februari, dat we nu bullish zijn volgens de Keltner Channels. Parabolic Stop and Reverse is al bullish sinds de 29ste. Unbalanced Volume is bullish. Kortom, nog steeds heel erg bullish. En ik ben heel benieuwd of en wanneer die prijsuitbraak er komt. En er is een reële kans dat die komt, want als je naar de urenchart kijkt, dan zie je iets interessants ten opzichte van gisteren. Gisteren was dit allemaal nog bearish. En volgens mij zei ik gisteren ook al van, nou, het is alleen maar een bearish signaal. Het zou me niet verbazen als dat wordt ingehaald door de dagchart. Nou, dat is ook gebeurd. Die chart is omgekeerd, is inmiddels bullish geworden. Geen wonder, hè. De dagchart, als die bullish is, dat heeft een hogere significantie. Dat betekent meer dan als een urenchart bullish is. Vaak is het zo dat langzaam dicteert wat snel gaat doen. Oftewel de dagchart, die langzamer is, elke candle duurt een dag, dicteert wat de urenchart, die sneller is, want elke candle duurt maar een uur, gaat doen. En gisteren, ik zei het al, was die urenchart nog bearish. Nou, die is nu bullish geworden. Een hogere peaks en troughs zie je verschijnen, twee stuks. Parabolic stop en reverse, die keert voortdurend om. Dat is ook niet zo heel vreemd, want hij heeft eigenlijk nauwelijks waarde, die indicator, als de prijzen zijwaarts bewegen. Als je te maken hebt met price action zijwaarts, dat is op dit ogenblik het geval. Eigenlijk al sinds gistermiddag 3 uur, eigenlijk al, als ik eerlijk ben, sinds 1 uur gisterochtend vroeg, dus middernacht, is de prijs niet meer echt bewogen. En die telt eigenlijk niet zo heel zwaar mee, ook al is hij nu weer bullish. Unbalanced volume, die is nu ook weer bullish geworden, licht bullish, maar toch. Volume ziet er best wel heel aardig uit, zeker als je naar gisteren overdag kijkt. Prima, vannacht natuurlijk een stukje rustiger, maar op dit ogenblik schieten we wel weer los. Maar er is nog iets interessants aan de hand. Er ontstaat op de urenchart een driehoek, een zogenaamde bullish triangle, ook wel een ascending triangle genoemd, een reizende driehoek. En je kunt die driehoek zien als je nu op YouTube kijkt. Als je niet op YouTube kijkt, dan kun je vanavond, als je de chart nog even bijpakt, even teruggaan naar de candle. En ik kijk naar de urenchart nu, van 3 uur gistermiddag. En dan zie je dat daar min of meer een piek is bereikt. Je kunt zelfs nog verder doortrekken. Die piek is ook al een paar uur eerder bereikt. Je kunt een rechte lijn trekken, want die punt, dat hoogtepunt, die piek, die high daar, die wordt steeds weer gepakt. Een heel aantal candles lang, tot en met de candle van een uur geleden bijvoorbeeld. Het is nu 10:15 als ik dit opneem. Om 10 uur, de candle van 10 uur, heeft ook dat punt bereikt. Er loopt gewoon werkelijk een horizontale lijn op $37,836. En dat is de huidige piek. Oftewel, er loopt gewoon een horizontale lijn, echt een plafond. Maar je kunt ook aan de onderkant van de prijzen een lijn trekken. En dat is een schuine lijn. Die gaat naar boven toe en die begint op de candle van 4 uur gistermiddag. Als je daar de low pakt en die verbind je met de lows van 2 uur vannacht en 3 uur vannacht, dan kun je een mooie schuine lijn trekken. En die twee lijnen komen bij elkaar. Je hebt een driehoek op het scherm waarbij de bovenste lijn dus horizontaal is en de onderste lijn schuin naar boven loopt. Dat wordt zo'n stijgende driehoek genoemd. Een ascending triangle, ook wel een bullish triangle, want dat is een sterk bullish signaal. Om te beginnen laat die driehoek heel duidelijk zien dat de prijsontwikkeling afneemt. De prijzen komen steeds dichter bij elkaar. Er is niet meer zoveel volatiliteit, want de prijs beweegt steeds tussen die onderste lijn en die bovenste lijn. Die schiet daar niet of nauwelijks doorheen. En de onderste en de bovenste lijn, die stonden bijvoorbeeld gistermiddag om 4 uur nog flink uit elkaar. Toen was de ruimte tussen die twee lijnen nog ruim 4%. Die lijnen komen steeds dichter bij elkaar. Op dit ogenblik is die ruimte tussen die twee lijnen nog maar 2%. En vanmiddag om 1:05 is die ruimte tussen die twee lijnen nog maar iets meer dan 1%. Oftewel, de volatiliteit wordt steeds minder, de prijs beweegt steeds minder. En meestal duurt het dan ook niet lang voordat de prijs dan uitbreekt. En kijkend naar deze chart, en dit is altijd gokwerk, je kunt het op basis van deze indicators nooit voorspellen wanneer dit gaat gebeuren. Op basis van deze driehoek die ik hier zie, zou ik er niet raar van opkijken als we tussen vanmiddag, vanavond 1:08 en 1:10 een prijsuitbraak gaan zien. En die zal dan waarschijnlijk naar boven zijn, volgens dit signaal. Want de chart is bullish, de dagchart is bullish, we hebben een ascending triangle, een reizende driehoek, stijgende driehoek, die is ook bullish. Kortom, een uitbraak naar boven, vanmiddag of vanavond, tussen 1:08 en 1:10, het zou mij niet verbazen. Ik ben heel benieuwd. Maandag weten we of dat ook daadwerkelijk is gebeurd. En als je de technische analyse clinic volgt, en we hebben morgen weer een sessie, aarzel niet en herinner me hier aan, dan pakken we de chart er nog even bij morgen en dan kijken we even of die voorspelling tussen aanhalingstekens ook daadwerkelijk is uitgekomen. Maar de Bitcoin chart, bullish, nog steeds, mooi werk. Dan de Ether chart, nou daar zijn we ook snel mee klaar. De dagchart, niets veranderd, hoewel een all-time high, een all-time high eventjes gepakt gisteren. Maar ja, daar kijken we niet eens meer echt van op als het om Ether gaat op dit ogenblik. Ook zwaar bullish, we hebben een prijs van bijna $1,700 bereikt inmiddels. Dat betekent dat hebben we de prijs trouwens bereikt? Nee, net niet, 1698. Dat betekent dat we nog steeds, naar mijn mening, gewoon bezig zijn om op weg te gaan naar die $1,800. Volume neemt wel een klein beetje af. Maar ja, dit is gewoon parabolisch. Als je hiernaar kijkt en je zoomt een beetje uit op die chart, je ziet gewoon een parabolische prijsstijging met een mooie retracement tussendoor. Weer een prijsstijging, nog een retracement. Kortom, een heel gezonde prijsontwikkeling. Volume wordt wat minder, dat zei ik net al, maar de prijsontwikkeling is er gewoon. De parabolic stop reverse, nou die is echt nu al heel lang bullish, al sinds 18 januari, wekenlang. Unbalanced volume is ook al bullish sinds, 14 januari. De trendlijnen zijn bullish als je de MA50 erbij pakt, de MA200 erbij pakt. Wat moet je hier nou nog over zeggen? Hogere peaks, hogere troughs. Kortom, de bomen groeien tot aan in de hemel. Ik ben er echt van overtuigd dat die $1,800, waar ik het nu al een week over heb, absoluut bereikbaar is voor iedereen. Wie had dat verwacht? Een paar maanden geleden, toen mensen nog extreem sceptisch waren of er sowieso wel een upgrade zou komen van dat Ethereum-netwerk. Nou, die is er gekomen op 1 december en sindsdien, nou ja, je weet het. Goed, hoe zit het met Ether op de urenchart? Daar zien we ook een ommekeer ten opzichte van gisteren. Alles is daar nu bullish geworden. Bijna hetzelfde patroon als wat we bij Bitcoin hebben gezien. Higher highs, higher lows als het gaat om de peaks en troughs. Een nieuwe high om 10 uur vanochtend zelfs. In ieder geval een nieuwe high sinds de bearish trend die we hebben gezien. We zijn weer aan het opleven sinds gistermiddag een uur of 4. Dus weer een nieuwe high op dit ogenblik van, 1678. Aan de onderkant zit er nu een troughje. Er zitten er een paar. Misschien zou je de trough willen nemen die je ziet verschijnen op 1 uur vannacht. Als je naar de YouTube video kijkt, dan zie je dat ik de lijn niet heb verbeterd. Nu dus wel. Ongeveer daar zit hij, hier op deze plek ongeveer. Kortom, een wat kleinere bandbreedte. Ook hier zie je min of meer, langzaam maar zeker, een driehoek ontstaan. Maar die is nog niet zo ver als de driehoek bij Bitcoin. Maar als er een driehoek ontstaat, wordt dat ook een bullish triangle trouwens. Op dezelfde manier, of een ascending triangle. Op dezelfde manier als bij Bitcoin. Dus zowel Ether als Bitcoin laten nu op de urenchart een indicatie zien dat er een uitbraak zou kunnen komen. En in beide gevallen naar boven. Maandag weten we het. Hoe zit het met goud? Bizar wat daar gebeurt. Goud is op dit ogenblik, naar mijn mening, let op, alles wat ik je vertel, je weet het, is alleen maar mijn mening. Je wilt geen enkele beslissing nemen op basis van meningen. Je wilt beslissingen nemen op basis van feiten en vervolgens daar je eigen mening over hebben. En dan besluit je of je iets koopt of niet koopt. Ik kan je alleen vertellen wat ik zou doen, of wat ik heb gedaan en wat mijn mening is als ik naar een chart kijk of naar een asset kijk, zoals in dit geval goud. Goud, veel te goedkoop. Heel simpel. Je merkt gewoon dat mensen er zich nog totaal niet bewust van zijn dat er zoiets gaat komen als een enorme inflatie. En ze denken dat het allemaal wel meevalt, zijn we niet mee bezig. Het ziet er allemaal prima uit tussen aanhalingstekens op die aandelenbeurzen. Daar kunnen we nu de winst pakken. Mensen zijn nog niet bezig met het feit dat hun koopkracht er elk jaar zo'n 10 tot 15% achteruit op zal gaan. Doordat er zoveel wordt bijgedrukt. Het is ongelooflijk hoe snel, hoe weinig mensen daarbij stilstaan. Maar het betekent dus ook dat mensen nu weggaan uit goud, omdat ze juist hun heil zoeken in de aandelenbeurzen. Daar valt het meeste te verdienen, of misschien wel in crypto. En goud op dit ogenblik, naar mijn mening, is gewoon ondergewaardeerd. En ik denk dat het dan nog niet eens is bereikt. Want we zijn nu, wat goud betreft, al een paar dagen lang onder de MA200 gedoken, de goudprijs. De MA200-lijn is een lijn die de sluitprijzen met elkaar verbindt. Of eigenlijk neerzet van de laatste 200 candles, en dan gemiddeld. En dat candle na candle. En dat is een relatief gladde lijn die je niet kunt vergelijken met de MA50 die ook vaak wordt getekend. Want die toont steeds punt voor punt het voortschrijdend gemiddelde van de laatste 50 candles. Dus 200 versus 50. Nou, als die snellere lijn, die MA50, door de MA200 heen snijdt, dan is dat een zogenaamd kruis. Dat is met name op de dagchart, en daar kijken we hier naar, is dat significant als zo'n kruis plaatsvindt. En daar beginnen we te komen. We zijn er nog steeds niet. Dat had vandaag al kunnen gebeuren, is niet gebeurd. Dat wordt dus nu na het weekend, want in het weekend wordt er niet gehandeld in goud. Maar het zou zomaar kunnen dat we maandag of dinsdag, of misschien wel eind van vandaag, een cross gaan zien. Zoals het heet, een death cross in dit geval. De snellere MA50-lijn kruist dan naar beneden door de MA200-lijn. Maar de eerste signalen zijn er al dat goud nu echt in een prijsdaling zit, in een downtrend, in een bearish trend. Want om te beginnen is de goudprijs door de MA50 heen gegaan. Dat gebeurde al vorige week vrijdag. Is het al 2 weken geleden? 2 weken geleden vrijdag om 22 januari. Daarna is de goudprijs door de MA200-lijn heen gedoken. Dat gebeurde voor de eerste keer op 27 januari. Hij is er even boven geweest, maar daarna gewoon weer ondergedoken. En nu zit hij er zelfs ver onder. En misschien herinner je nog wat ik gisteren zei. Het is niet wetenschappelijk bewezen dit of zo. Maar het is iets waar wel veel analisten naar kijken. Als de goudprijs een langere tijd onder de MA200 blijft modderen, en dat doet hij eigenlijk nu al een week of wat, dan komt er vaak een grote uitbraak. En die uitbraak is er eigenlijk al. We hebben al een behoorlijke uitbraak gezien. De goudprijs is met 3% gedaald sinds die een tijdje lang onder die MA200 zit. Dat was gisteren nog niet zo volgens mij, toen zaten we nog een stukje boven. Maar gisteren is hij een behoorlijke eind gedaald. Hij staat inmiddels op, hou je vast, 17, even kijken, waar staat de goudprijs nu op? 1800, nog net iets boven, dus $1800. Maar gisteren is hij zelfs gesloten op $1788. Dat is echt een prijs, die hebben we echt in geen weken gezien. De laatste keer dat de prijs lager was, was eind november. Dus in maanden zelfs niet gezien. Ik denk eerlijk gezegd, als ik zo eens kijk naar deze trend, gewoon een downtrend, we gaan naar beneden, dat het einde nog niet in zicht is. Dus, wat ik hiermee zeggen wil, als je goud wilt kopen, of als je de crypto-versie van goud wilt kopen, Paxos Gold, dat is een munt, kun je ook op Binance kopen. Achter elke Paxos Gold munt die je koopt, ligt een stukje goud opgeslagen in een hele grote kluis bij een van de allergrootste goudopslagplaatsen ter wereld. Ik geloof de derde, de twee na grootste, in Londen, bij Brinks is dat. Als je dat wil doen, je kunt ook een klein beetje goud kopen. Je hoeft niet een troy ounce te kopen, geen 31 gram, maar je kunt ook 1 gram kopen of nog minder. Dan is dit misschien wel een moment om daar langzaam maar zeker mee te beginnen, want we zitten echt in een downtrend. De goudprijs wordt steeds lager. Ook ten opzichte van Bitcoin natuurlijk, omdat Bitcoin ten opzichte van goud steeds duurder wordt. Bitcoin stijgt eigenlijk in prijs en goud daalt eigenlijk in prijs, als je naar de dollarprijs ervan kijkt. Kortom, goud is natuurlijk een fantastische safe haven en maakt niet de fout, zou ik zeggen, om ook een korte termijn geheugen te hebben en nu opeens te denken dat goud niks meer voorstelt. Goud stelt al eeuwenlang wat voor en het feit dat er nu even een prijsdaling komt, stelt ook niks voor, want die prijsdaling brengt goud nog steeds op een prijs die veel hoger is dan hij ooit heeft gehaald. De prijs waar goud nu op staat is voor de eerste keer bereikt in de zomer van 2020. De eerste keer dat goud zo duur was. Als je in de zomer van 2020, sorry, in het begin van 2020, dus een jaar geleden, zou hebben gezegd, toen stond de goudprijs op ongeveer $1600. Als je toen had gezegd dat goud naar de $2000 zou gaan, dus bijna 20% meer, dan had iedereen je uitgelachen. No way dat dat gebeurt. En dat is gebeurd. Dus wat je nu ziet in de goudprijs, als je een beetje uitzoomt op die chart, je ziet weliswaar dat de trend nu bearish is, maar eigenlijk als je uitzoomt op die chart, dan zie je niks anders dan een correctie. Het is niets anders dan een correctie die nu plaatsvindt. Overigens is goud al eens een keertje eerder al zo duur geweest. Dat was na de huizencrisis, in de bankencrisis in 2010. Toen is goud ook al eventjes boven de 1900 geschoten, de hoogste prijs was. Sorry, boven de 1700 geschoten, de hoogste prijs was toen iets van $1700 of $1800, geloof ik zo. Die prijs hebben we al een keer gepakt. Maar de all-time high had echt niemand voorspeld. En dit is gewoon een correctie nu, maar wel een mooi moment om misschien alsnog te beslissen een beetje goud te gaan kopen. Want als die inflatie komt, het is niet als, maar zodra die inflatie komt, zit je met goud natuurlijk heel erg zeker. Net als met Bitcoin. En dat die inflatie komt, zie je een beetje terug, een klein beetje terug op Wall Street. En je ziet hoe ongelooflijk korte termijn geheugen de handelaren en de beleggers hebben. Want iedereen is weer vergeten wat er vorige week om deze tijd gebeurde met de Reddit comrades. Die besloten, de Wall Street Bets groep op Reddit. Mensen die besloten om de grote hedge funds eens even aan te vallen door allerlei call opties te nemen voor weinig. En sommige mensen hebben, heel veel mensen hebben daar een complete studiefinanciering mee afgelost in Amerika. En heel veel hedge funds zijn miljarden verloren met die stunt. Er wordt nu serieus naar gekeken door de SEC. Nou, geloof me, die hebben geen schijn van kans, want deze mensen hebben niets fout gedaan. Die hebben gewoon gehandeld volgens de regels. En terwijl je dat van veel hedge funds eigenlijk niet eens kunt zeggen. Want natuurlijk zijn er overal samensweringstheorieën, en daar heb ik eigenlijk een hekel aan, maar één theorie die al heel lang rondgaat, ook op Wall Street, is dat al die grote clubs, die grote hedge funds, die short gaan, oftewel die aandelen lenen om die vervolgens te verkopen, erg veel aan doen om de prijzen ook te laten dalen van het bedrijf waar die aandelen van zijn. Gisteren stond er een verhaal op Medium, dat is zo'n een verzameling van blogs. Er stond een verhaal op Medium van een voormalig medewerker, en volgens mij zelfs een van de oprichters van een bedrijf dat naar de beurs ging. En dat bedrijf werd het slachtoffer van een, zoals dat wordt genoemd, een short attack. Er was niks mis met het bedrijf, het maakte mooie winsten. Maar een groot hedge fund had besloten dat het wat te snel ging met de aandelengroei van het bedrijf, de prijzen ervan. Dus dat bedrijf besloot, of dat hedge fund besloot om een short te nemen. Die gingen gewoon veel aandelen lenen, verkochten die en hebben er toen van alles aan gedaan. Via rechtszaken aanspannen, het bedrijf beschuldigen van fraude, het bedrijf beschuldigen van allerlei andere dingen, de media manipuleren om uiteindelijk het aandeel van dat bedrijf naar beneden te krijgen. En dat gebeurt vaker. Als je terugkijkt, kijk bijvoorbeeld naar de Big Short. Hij staat nu geloof ik niet meer op Netflix, maar Netflix had die film The Big Short een tijdje geleden. Dat ging over een grote aanval via een short op Herbalife. Dan zeg ik er meteen bij, het laatste wat ik ben is een Herbalife fan. Omdat het naar mijn mening een MLM schema is. Je kunt er niet rijk aan worden of veel aan verdienen als je het alleen maar verkoopt. Je leeft eigenlijk alleen maar van de wederverkopers die je hebt. Ik weet, dit gaat wat duimpjes naar beneden opleveren van enthousiaste Herbalife fans. Maar ik heb een hekel aan alles wat ook maar op een piramidespel lijkt. Dat gezegd hebbende, de praktijken die zijn toegepast toen om het aandeel Herbalife naar beneden te krijgen, gaan dezelfde kant op. Een bedrijf gaat short, leent veel Herbalife aandelen, verkoopt die dingen en ze gaan ervan uit dat de prijs gaat dalen en doen er zelf ook van alles aan. Ze spannen rechtszaken aan, ze komen in de media en vertellen hoe slecht Herbalife is, waardoor andere aandeelhouders onrustig worden en hun aandelen gaan verkopen, waardoor de prijs daalt. En dat is toen niet gebeurd. Ze bleken toch wel meer power aan de andere kant te hebben, aan de Herbalife kant, dan dat bedrijf had verwacht. Het heeft uiteindelijk een hoop geld gekost, die short. Net als deze. Want de actie die nu plaatsvond met de Wall Street Bets, de Reddit groep, heeft hetzelfde probleem opgeleverd voor die hedge funds. Die waren allemaal short gegaan. Vervolgens wordt zo'n aandeel veel meer waard. Dan moet zo'n hedge fund die aandelen terugkopen. Die worden dus weer duurder. En dan ontstaat er een feedbacklus. Een soort door, hoe noem je dat, door rondzingen. Wat je ook hoort als je bij een popconcert bent of bij een concert bent en iemand houdt de microfoon te dicht voor de speaker, voor een monitorspeaker op het podium. Dan hoor je die enorme vervelende piep. Snel, dat komt omdat het geluid steeds weer wordt versterkt. Dat gebeurt ook als je een short neemt. Die wordt geknepen doordat er mensen gaan kopen. Je moet dan zelf ook gaan kopen. En je helpt zelf mee om je eigen verlies te creëren. Nou, dat is dus gebeurd. Maar dat zijn mensen alweer vergeten. Het lijkt er op alles op als je naar die ontwikkelingen op Wall Street kijkt. Mensen horen wat over betere banencijfers dan verwacht. Een paar aandelen die wat beter doen dan verwacht. Joe Biden die de economie gaat stimuleren, meer dan mensen had verwacht. Alleen maar een aankondiging. En hop, daar gaat het sentiment van angst, een week geleden om deze tijd, naar hebzucht. Nu, dit is niet meer betrouwbaar. Deze meter schommelt nu zo ontzettend snel, in vergelijking met, laten we zeggen, een jaar, twee jaar geleden om deze tijd, dat je dit niet meer serieus kunt nemen. Het kan zomaar zijn dat de barometer volgende week, of aanstaande dinsdag, op extreme hebzucht staat of op angst. Je weet het gewoon niet, omdat aandeelhouders nu zo snel en zo hyper reageren op wat er ook maar aan nieuws komt. FUD en FOMO, FUD, de afkorting van onzekerheid, angst, angst, onzekerheid en twijfel, fear, uncertainty and doubt. En FOMO, het tegenovergestelde, de angst om de boot te missen, fear of missing out, hebben altijd al een rol gespeeld op de beurzen, natuurlijk, want de beurzen worden gestuurd door emotie, maar zijn nu zo dominant aanwezig dat eigenlijk niemand meer precies weet waar die aan toe is. En dat zie je terug in de Fear and Greed Index, hoe snel die heen en weer schiet op Wall Street. Nou, is natuurlijk goed nieuws voor ons, crypto traders, dus we gaan ook even kijken naar wat de barometers doen. En ik pak daarvoor even de CryptoCoiners scanner bij. En als je tegen de scanner zegt of aan de scanner vraagt om even de barometer te laten zien van de afgelopen dag, dan vertelt hij eigenlijk wat de prijsontwikkeling is van alle muntparen die je met Bitcoin kunt kopen. Dus alle Bitcoin-markten. Flipcoin versus Bitcoin, Ether versus Bitcoin, noem maar op en zo. En het is spectaculair wat er de afgelopen dag is gebeurd. Een enorme inhaalslag. Na de relatief volatiele prijsstijging van de Bitcoin eergisteren, de meeste altcoins gingen wel mee. Er was af en toe wel even een dipje, maar de meeste altcoins gingen mee. En er is nu een enorm herstel aan de gang. De afgelopen dag is de gemiddelde prijs van een altcoin, als je hem koopt met Bitcoin, meer dan 10% duurder geworden. En dat is heftig. Dat betekent dat er een soort FOMO-inhaalactie ontstaat op altcoins gebied. Dus als je in een lange trade zit op dit ogenblik met altcoins, dan weet je waarschijnlijk niet wat je overkomt. Je pakt hele mooie winsten. Als je kijkt naar de barometer over de afgelopen 4 uur, ook die is positief en zo hoog is die ook niet vaak. 2,8%. Dus de gemiddelde prijs van alle altcoins in Bitcoin uitgedrukt is bijna 3% hoger dan 4 uur geleden, dan om 6 uur, 7 uur vanochtend. En de gemiddelde prijs van alle altcoins over het laatste uur, en dat is een mooie indicator als je een daytrader bent, zelfs die staat hoog, 1,1% in de plus. Euforisch. Dat betekent eigenlijk nu, het kan natuurlijk veranderen, als die Bitcoin gekke dingen doet, je weet het, dan kan het hard gaan. Maar op dit ogenblik zul je merken dat je best veel instapmomenten krijgt. Als je hiernaar kijkt op YouTube, zie je nu toevallig net een instapmoment voorbij komen. Maar tegelijkertijd weet je ook dat het heel goed kan zijn dat je op het moment dat je instapt, of dat je probeert instappen, bijna al te laat bent, omdat de prijs begint te stijgen. Eigenlijk al gestegen is op het moment dat je de melding krijgt. En trouwens even één opmerking die niet zozeer met de markten te maken heeft en met de trends, maar met name voor veel scannergebruikers. Er komen veel mensen bij die nu besluiten om de CryptoCoin scanner eens een keer te proberen. En het eerste wat veel mensen zeggen is van ja, ik krijg de melding zo laat, hoe kan dat? En het antwoord is, je krijgt de melding niet laat. De CryptoCoin scanner kijkt naar de charts, net zoals jij dat zou doen, en neemt een beslissing om jou een melding te sturen als de chart een signaal afgeeft. En dat signaal is gebaseerd op een paar indicators. De Bollinger Bands, de Stochastic Oscillator, het volume, en dat is het eigenlijk wel. En dat signaal kan pas worden gegeven als er een candle klaar is. Dus op de minutenchart bijvoorbeeld, het is op dit ogenblik, terwijl ik dit zeg, is het 11 uur 34. Je kunt nu nog geen melding krijgen die gebaseerd is op het signaal van de candle die om 11 uur 34 is begonnen, want de candle is nog niet klaar. De candle is pas klaar als het 11 uur 35 is. En dat betekent dat je om 11 uur 35 opeens een hoop meldingen kunt krijgen. Die gaan allemaal over de candles. die om 11.34 uur zijn begonnen. Om 11.35 uur zijn ze klaar. Je krijgt dan vaak een paar seconden later. Zo gauw er weer een trade is gedaan, krijg je de melding. Dus je loopt nooit achter de feiten aan. Zoals elke trader kun je alleen maar traden op basis van candles die al klaar zijn. En dat is misschien het antwoord op die vraag. Komen die meldingen nou zo laat of zie ik iets niet? Nou, in dat geval inderdaad zie je iets niet. Je krijgt alleen maar meldingen op basis van complete candles. En als je nu live meekijkt, of live, als je nu meekijkt op YouTube, het is nu 11.35 uur. Zou zomaar kunnen dat er nu opeens een paar meldingen komen. Je weet het nooit, want misschien is het nu net even rustig. Zou zomaar kunnen zijn dat er nu een paar meldingen verschijnen. En dat gebeurt nu natuurlijk weer niet, omdat er wat signalen zijn ontstaan op basis van de 11.34 uur candles, die om 11.35 uur dus klaar zijn. Oké, tot zover even wat die scanner betreft, in ieder geval wat de barometer betreft. Nog even de trends. De trend op de altcoin charts op dit ogenblik, waarbij de chart met een daginterval verderweg het zwaarst weegt. Die telt veel zwaarder mee dan een chart met een ureninterval. Die trend is bullish, prima bullish, gezond bullish, 27%. Alles onder de 40% bullish is gezond. Alles onder de 0% wordt bearish en is dus wat vervelender als je long trades maakt. Zeg maar trades volgens de cryptocoin strategie waarbij je iets koopt omdat je het met winst wilt verkopen. Dat gaat nu heel lekker, eerlijk is eerlijk. Als je nu aan het traden bent, ik heb vanochtend al een trading sessie op zitten. Ja, dat is gewoon appeltje eitje. Het is zo makkelijk vandaag om te traden. Dus dit is gewoon de manier om snel even je winst te pakken. Kijk uit, als je al langere tijd aan het traden bent, probeer niet te overtraden. Stop op een gegeven moment gewoon. Ga niet vergeldingstraden. Ga niet je verlies van bijvoorbeeld 2 weken geleden proberen goed te maken of zo. Focus gewoon rustig op je winstdoel per dag. Volgende dag, volgende dag. Ik las een heel mooie melding vanochtend van Fabrizio, een van onze leden van de CryptoCoins community. En die schreef, zo, ik ben klaar vanochtend. Schreef hij al heel vroeg, volgens mij om 7:30 of zo. Hij zei, zo, ik ben klaar vandaag, ik heb 9 trades gedaan. Ik heb er een paar verloren, de meeste gewonnen. Ik heb mijn winst voor vandaag gepakt. 1% winst op mijn hele portfolio. Dat was het, klaar, ik ga andere dingen doen. En dat is een hele goede manier, een hele goede houding. Want als je blijft doortraden, word je natuurlijk ongetwijfeld een keer verrast door die Bitcoin-beweging. Ja, en dan heb je misschien wel die hele dag voor niks gehandeld of een groot gedeelte van je winst weer weggespeeld. Dat wil je ook niet. Oké, tot zover de trends voor de Bitcoin. Hoe zit het met de trends voor de dollarmarkten? Ik pak even de Tether erbij. Kun je goed traden op dit ogenblik met de dollar als basismunt? Het antwoord is waarschijnlijk ja. En het antwoord is ja, 47,3%. Het is een beetje euforisch allemaal, meer dan 40%. Dat betekent dat je wat vaker dan je gewend bent misschien net te laat lijkt te zijn. De prijs stijgt al snel en jij moet nog instappen. Je wilt op de dip kopen, maar de dip is al voorbij. En dat zie je meestal zie je dat dan nog wat sterker terug. Als je kijkt naar de euromarkten, ja, inderdaad, die is nog wat heftiger. De dollarmarkten zijn 47% bullish en de euromarkten zijn zelfs 55% bullish op dit ogenblik. Kortom, daar heerst een duidelijke FOMO op dit ogenblik. Dus daar wil je zeker niet in situaties komen waarbij je eigenlijk te conservatief wilt instappen. Je wilt misschien daar zelfs eerder wat meer risico nemen voor een wat hogere prijs instappen. Tot zover dat verhaal over de CryptoCoiners scanner, de trends, de barometers en de charts. Dan eventjes naar het onderwerp van vandaag waar ik het even met je over wil hebben. Is het te laat nu om Bitcoin te kopen? Ik zei het al, die vraag wordt steeds vaker gesteld. Toen ik zelf ooit instapte was de Bitcoin een paar honderd euro, dollar. En nu inmiddels, nou je weet het, dan zie je 37.000, 38.000 dollar. Toen ik zelf instapte, toen dacht ik ook al, ben ik eigenlijk niet te laat. Moet je nagaan, als je nu terugkijkt, als je nu de kans zou hebben om nu 10 bitcoin te kopen, of 20 of 30 bitcoin te kopen, of 5 bitcoin te kopen, voor $300, doe je het nu meteen. Dus dan leen je daar zelfs geld voor, hoewel dat nooit goed is, want zo goedkoop, dat is een buitenkansje. Maar toen was dat enorm duur, want de bitcoin kwam van, ja, wat is het, minder dan een cent. Dus al jarenlang vragen mensen zich voortdurend af, is het nu eigenlijk te laat om in te stappen? Nou, ik heb daar een mening over. En sterker nog, je wilt nogmaals, zoals ik net al zei, eigenlijk zelf altijd beslissen wat je doet. Maar wat mij betreft is het eigenlijk heel eenvoudig. Als ik nu opnieuw zou moeten beginnen, stel ik heb geen bitcoin, ik ben er nooit mee bezig geweest, ik overweeg om het te gaan doen, maar ik weet wel wat ik nu weet. Dan zou ik meteen weer instappen. Zou ik met veel instappen? Nee. Zou ik in één keer alles kopen? Nee. Wat ik zou doen is het volgende. Ik zou mijn budget dat ik beschikbaar heb, laten we gek doen. €500 heb ik nog over en daar kan ik nu bitcoin mee gaan kopen. Ik zou dan dat meteen in 10 stukken hakken, misschien wel in 12 stukken. Dus in stukjes van €40, heb je nog een beetje over. Laten we zeggen €40. En ik zou elke maand zou ik voor €40 bitcoin kopen. Als je nog meer hebt, zou je kunnen zeggen, weet je wat, ik koop elke week voor €40 bitcoin. Of ik koop elke week voor 10 of 12 of 15 of €20 bitcoin. Maar ik zou dat dus week na week doen. En je loopt natuurlijk een risico tussen aanhalingstekens. Als de bitcoin in prijs maar blijft stijgen, krijg je elke week minder of elke maand minder voor de euro's die je uitgeeft. Maar in de praktijk gebeurt dat niet. Als je de chart van Bitcoin erbij pakt, zelfs de dagchart van Bitcoin, dan zie je dat een stijging nooit in één rechte lijn gaat. Je ziet een enorme stijging in de periode van 16 december tot bijvoorbeeld 8 januari. Het lijkt wel alsof de Bitcoin elke dag duurder wordt, wat in zekere zin ook vaak zo was. Maar als je vervolgens kijkt vanaf 9 januari, dan zie je dat de Bitcoin weer een stukje goedkoper wordt. Tot de 12e, dan wordt hij weer wat duurder. Tot de 15e, dan wordt hij weer wat goedkoper. Tot de 20e. Kortom, je koopt niet altijd voor een hogere prijs. Soms koop je voor een lagere prijs. En dat zie je steeds terug op elke chart, wanneer je ook kijkt hoe hoog de prijs ook was. Een prijsontwikkeling gaat nooit in één rechte lijn naar boven. Als je zin hebt om dat zelf een keer te bekijken, pak er dan eens de chart bij en spoel eens terug naar bijvoorbeeld oktober 2020. Dan zie je begin oktober dat de prijs laag was, toen steeg die wat. Hij steeg nog wat door, hij steeg nog wat door, hij bleef een tijdje gelijk. Steeg wat door, daalde weer wat, steeg wat door, daalde flink, steeg wat door, daalde flink. Kortom, steeg toen enorm hard door, maar daalde vervolgens weer, corrigeerde weer. Kortom, je koopt niet altijd voor een hogere prijs. Een aantal weken misschien op rij wel en vervolgens soms misschien wel weken op rij niet. Want we zijn nu inmiddels alweer gewend aan deze bullrun. We denken nu dat de Bitcoin eigenlijk al jarenlang alleen maar stijgt. Maar diezelfde gedachte hadden mensen ook in 2017. In het najaar van, of in het laatste kwartaal van 2017 steeg de Bitcoin enorm. Dat was eigenlijk de zoveelste, maar toen de eerste echt zichtbare, omdat de media er bovenop sprongen, FOMO run. In de periode vanaf november 2017, toen was de Bitcoin $7500, steeg die in iets meer dan een maand tijd, of iets minder dan een maand tijd zelfs, naar $19.000, bijna $20.000, kortom 2,5 keer zoveel. En iedereen zei van ja, nou, dit stopt nooit meer, moet je eens kijken, want iedereen was al lang weer vergeten wat er de periode daarvoor was gebeurd. En daarna, toen de Bitcoin daalde, hebben heel veel mensen juist besloten om niet in te stappen. Want ja, nu wordt de Bitcoin goedkoper, het is allemaal niks meer waard, het gaat wel meer nergens over. Maar als je had gehouden aan die strategie van ik koop elke week of elke maand wat Bitcoin, dan had je in de periode van november 2017 elke maand wat minder Bitcoin gekregen, want de Bitcoin steeg in prijs toen aardig. Maar vanaf januari 2017, eigenlijk als je het elke week had gedaan zelfs, maar vanaf januari 2017 betaal je elke maand minder. Want de prijs werd structureel elke maand lager. Elke maand na maand, werd hij lager. Pak de chart er maar eens bij. Je ziet een dalende MA200, wat al aangeeft dat de prijs duikt. En op een gegeven moment was die prijs al lang geen $20.000 meer, maar $6.000. En hij werd zelfs nog minder. Op een gegeven moment was hij, en ik praat nu over november 2018, een jaar na die hype, was hij nog maar $4.000 of $5.000, $4.000. Hij daalt nog wat verder. Dan komt er weer een stijging. Maar je ziet, elke stijging wordt gevolgd door een daling en elke daling wordt gevolgd door een stijging. Dus als je elke maand met een beetje was ingestapt, had je geprofiteerd van het feit A, dat je in Bitcoin zit, en B, geprofiteerd van het feit dat de Bitcoinprijs niet steeds maar stijgt, maar af en toe ook daalt. En er is geen enkele reden om aan te nemen, als we kijken naar de prijsontwikkeling nu, op dit ogenblik, dat het niet hetzelfde patroon heeft. Het heeft zelfs al hetzelfde patroon, kijk terug, vanaf 1 november vorig jaar. En volg het bijvoorbeeld maar eens een aantal maanden vanaf nu. Je zult zien dat je niet telkens inkoopt voor een duurdere prijs. Het probleem is, voor een hogere prijs, sorry. Het probleem is, als je in één keer al je geld in Bitcoin stopt, ja, dan word je onrustig. Want je denkt bij jezelf, jeetje nog toe, heb ik te vroeg gekocht, heb ik te laat gekocht. Terwijl als je dat maand na maand of week na week doet met een beetje, heb je daar veel meer aan natuurlijk. Je middelt als het ware. Nou, er zijn nog meer manieren om hiervan te profiteren. Daar heb ik het al eerder over gehad in andere podcast afleveringen. Kom ik ook nog wel een keer op terug. Maar er is nog één ander ding. Daar heb ik het gisteren al even over gehad. Ik zeg het nog één keer. Stel je besluit, oké, ik snap, ik had eerder kunnen zijn, maar dat was ik niet. Dus ik begin pas nu, of ik maak er nu pas serieus werk van. Ik heb een paar honderd euro beschikbaar. Die ga ik nu gebruiken om stapje voor stapje Bitcoin te kopen. Dan wil je het niet als volgt doen. Let op, dit wil je niet doen. Dit zou ik niet doen. Ik zou niet elke week 20 of 30 euro, of elke maand, 20 of 30 euro overmaken van mijn bankrekening naar bijvoorbeeld Binance en dan kopen. Dan voor die euro's Bitcoin kopen. Ik zou niet elke week of elke maand 20, 30 euro overmaken naar Bitfavo, dan Bitcoin kopen en die bijvoorbeeld naar Binance sturen of naar mijn eigen wallet sturen. En de reden is, het kost veel te veel aan opnamekosten en commissie. Dat wil je voorkomen. Wat ik in plaats daarvan zou doen, ik zou in één klap een paar honderd euro naar Binance sturen. Je kunt het ook op Bitfavo doen, maar ik zou het liever op Binance doen, omdat dat nog wat meer voordelen biedt. Luister anders nog even naar de podcast van gisteren, donderdag 4 februari. Ik zou in één keer al die euro's naar Binance sturen. Met een ideal betaling als je in Nederland bent en anders gewoon een bankoverschrijving. En vervolgens koop ik op Binance elke maand of elke week voor een gedeelte daarvan Bitcoin. Super lage handelscommissie en je kunt het via de Binance website op een hele makkelijke manier doen. Je kunt besluiten om strategieën te volgen zoals dollar cost averaging, portfolio balanceren. Klinkt veel moeilijker dan het is allemaal. Maar je hebt alles op één plek staan op Binance, wat bijna iedereen gebruikt. Je betaalt super lage handelscommissies. Ook koopcommissies als je met euro koopt. Sterker nog, tot eind maart betaal je nul. Als je tot eind maart met euro's bitcoin koopt op Binance, betaal je 0% commissie. Nul zoals in helemaal niets. Ja, daar kan geen ander platform op dit ogenblik tegenop. Maar je zou dat allemaal wegspelen als je elke week een beetje euro's naar Binance stuurt. Want je betaalt best wel veel als je dat via Ideal bijvoorbeeld doet. Betaal je per Ideal betaling $1.30. $1.30 of €1.30, dat weet ik even niet meer. Nou, als jij €20 stuurt, ja, €1.30 is een hoop. Dat is bijna 5%. Dat is meer dan 5% zelfs. Kortom, dat is niet wat je wilt. Stuur in één klap gewoon dan die paar honderd euro die je beschikbaar hebt om dit te gaan doen met een Ideal betaling. En dan heb je het in één keer opstaan, je betaalt één keer die Ideal kosten, klaar ben je. En als je zelfs die Ideal kosten wilt besparen, je kunt altijd gewoon een bankoverschrijving doen. Dat kost niks, dat is helemaal gratis. Dus zo zou ik het aanpakken. Niet in één keer kopen, je bent niet te laat. Ik zou gewoon beginnen en ik zou elke week of elke maand een beetje bijkopen. Telkens voor een vast bedrag, telkens voor de prijs die op dat ogenblik geldt. En dan merk je vanzelf dat je de gemiddelde koopprijs, dus waarschijnlijk een hele andere wordt dan je op dit ogenblik zou verwachten. Zeker als je profiteert van wat dips die regelmatig komen. Wat van die terugvallen, van die correcties, van die retracements. Om er nog eens een keer een moeilijke term doorheen te gooien. Nou, wat die retracements betreft, daar hebben we het ongetwijfeld morgen nog wel even over. Als je deelneemt aan de live clinic, technische analyse. Morgen hebben we weer een sessie. We beginnen om 10:30, zoals je weet. Het wordt waarschijnlijk niet zo laat als vorige week. Ik denk dat we iets eerder klaar zijn. Maar we beginnen om 10:30 morgen. Verder, naar alle waarschijnlijkheid is er maandagavond weer een Crypto Coiners Café. Dat wordt wel een keer tijd ook. Ik weet niet of het de eerste is dit jaar. Nee, volgens mij hebben we er in januari al een keertje één gedaan. Weet ik niet eens helemaal zeker. Maar we gaan in ieder geval een Crypto Coiners Café doen. Naar alle waarschijnlijkheid, grote kans dat hij doorgaat. Maandagavond, alles daarover vind je natuurlijk via www.cryptocoiners.nl/café. Je bent van harte welkom om daarbij te zijn. Als je afvraagt, wat is een Crypto Coiners Café, omdat je pas net lid bent geworden van de Crypto Coiners Community. We gaan dan live traden als het een beetje kan. Dat doen we op YouTube. En je kunt er gewoon bij zijn door naar YouTube te gaan. Maar de link vind je via www.cryptocoiners.nl/café. En we beginnen om 7:30 geloof ik uit mijn hoofd. Maandagavond om 7:30. En het is super gezellig. Het is vaak lekker druk. Het is het enige café in Nederland waar je geen afstandsregel hebt. En waar je gewoon lekker met mensen kunt kletsen. Dat gebeurt ook veel. Dus het is super gezellig. En heel veel mensen zeggen het ook heel erg leerzaam. Je pikt heel veel op van alles wat met Bitcoin te maken heeft, want ik besteed een groot gedeelte van de tijd in het Crypto Coiners Café om antwoord te geven op zoveel mogelijk vragen over Bitcoin. Dat ga ik trouwens ook nog doen met alle vragen die zijn binnengekomen de afgelopen tijd als reactie op de Crypto Coiners podcast. We hebben ze allemaal verzameld en eerder kom ik met een aflevering waarin ik ze allemaal beantwoord, of ik doe dat in een paar afleveringen, daar ben ik nog een beetje over aan het nadenken hoe ik het doe. Dus je weet even wat je te wachten staat. Morgen de Technische Analyse Clinic, aanstaande maandag Crypto Coiners Café en anders ook natuurlijk aanstaande maandagochtend de Crypto Coiners podcast. Ik wens je alvast een prettig weekend. Blijf gezond. Het wordt interessant weer dit weekend. Zondag veel sneeuw. Daar verheug ik me echt heel erg op. Ik ben gek op sneeuw. Ik ben heel benieuwd of het inderdaad zo sensationeel wordt als ze nu zeggen. Dat zien we vanzelf. Ik spreek je maandag sowieso weer. Happy trading. Prettig weekend.